Gemeente van de Jezus Christus, soms zijn er bepaalde dingen die in de toekomst plaatsvinden, die je leven vandaag de dag al kleuren en stempelen. Jongens en meisjes, je kent het wel, misschien ben je over een paar weken jarig en je kijkt naar die dag enorm uit. Je spreekt met je moeder of je vader af wanneer je verjaardagsfeestje zal vieren. Je zoekt een kaart uit, je hebt het er met elkaar over wie je gaat uitnodigen. Je kaart gaat op de post, je denkt over dingetjes na die je zou willen hebben voor je verjaardag. Al die dagen voorafgaande aan de verjaardag geniet je eigenlijk al wel van wat gaat komen. Je kunt je dat wel voorstellen. Zeker ook als je trouwplannen hebt gemaakt, soms al een jaar van tevoren. De datum staat vast, de dominee is geregeld, de kerk, het stadhuis, al die dingen. En dat hele jaar of die maanden voorafgaand daaraan staan in het licht van wat gaat komen. Je bent zoveel jaar getrouwd, 25 jaar, 40 jaar of meer. Die datum komt eraan en je kijkt ernaar vooruit. Hoe zullen we dat gaan vieren? Wie zullen er op die dag bij ons zijn? En je denkt met dankbaarheid terug aan de jaren die achter je liggen. Hoogtepunten, dieptepunten, maar op een of andere manier die datum die gaat komen, die stempelt die maanden, die weken, die dagen van tevoren. Vol verwachting kijk je vooruit. En dat is eigenlijk de achtergrond van wat Paulus daar in Galaten schrijft. Wij verwachten. Paulus kijkt met verwachting uit naar wat gaat komen. En dat is een zinnetje, een soort belijdend zinnetje, dat heeft hij wel vaker in zijn brieven als hij allerlei dingen tegen de gemeente zegt. Jullie hebben niet de geest van slavernij ontvangen, maar de geest van aanneming tot kinderen. Dan schakelt hij daarna ineens weer over in de wij-vorm, waardoor wij roepen. Het allerlei kritische dingen gezegd, maar wij verwachten. Dat is een geloofsovertuiging die in Paulus' hart leeft en waar hij vol van is. En zo moeten we dat zinnetje van morgen gaan beluisteren. Want wij verwachten door de geest de gerechtigheid waarop wij hopen. Wij, jullie daar, die, naar wie ik die brief schrijf, maar ook ikzelf, wij delen in dezelfde verwachting. Maar in de versen daarvoor heeft Paulus een paar kritische noten gekraakt. En neem uw Bijbel alstublieft er even bij de hand mee. Open hem even, dan kunnen we samen daarnaar kijken. De versen 2 tot en met 4. Paulus is in debat gewikkeld met de broeders en zusters. Waar de dwaaleraars gekomen die andere accenten legden. En met name het spannende punt was dan van al die wetten die ze moesten onderhouden, de besnijdenis, het meest zichtbare teken. Hij zegt in vers 2, als jullie je laten besnijden, dan is wat de Heer Jezus heeft gedaan voor jullie geen nut. Als jullie toegeven aan dat ene, dan moet je ook de hele wet gaan houden. Dan moet je het allemaal zelf gaan proberen. En heb je eigenlijk de Heer Jezus helemaal niet nodig. Zeg het maar, wil je het zelf doen? Of vertrouw je op wat Hij voor je heeft gedaan? En dan het derde vers, nog een keer zeg ik tegen je, als je je laat besnijden en je kiest voor de weg van de wet, dan moet je de hele wet gaan houden. Het is alles of niets. Je kunt niet een beetje schipperen. Jij een beetje en Heer Jezus een beetje. Nee, jij doet het zelf helemaal. Of de Heer Jezus doet het voor jou. En dan in vers 4 is die eigenlijk nog scherper. Het is nog erger. Als jullie meegaan in dat onderwijs van de Joodse leraars en je door het houden van de wet rechtvaardig wil worden. Hè, als je aan de Heere God wil laten zien door je goede daden hoe goed je bezig bent, dan zit je op een heilloze weg. Dan raak je zelf, zegt Paulus, van Christus los. Dan val je uit de genade. Dat is een heel heftig woord. Het is als met een reddingsboot, zegt Paulus. Je lag te spartelen in het water. Van de zonde, van de chaos. Maar daar kwam de boot waarin de Heer Jezus de kapitein was. En hij pakte je in die boot, die haalde je uit het water. En hij redde je. En in die boot, daar ben je veilig. In zijn nabijheid, hij bepaalt de koers. Maar de golven zijn hevig en pas er dan voorop dat je niet uit die boot laat vallen, dat je laat meeslepen door die golven. Die golven zijn dan die dwaaleraars. Focus niet op al die stemmen om je heen, maar die ene stem van de Heer Jezus, daar gaat het om. Bij hem ben je veilig, maar als je los van hem raakt, dan val je terug in het water En dan ga je verloren. En dat is een heftig woord. En dan als Paulus dat heeft gezegd, de waarschuwing en de appel, dan grijpt hij terug op wat ze samen delen. Want wij verwachten. Hij herinnert de broeders en zusters in Galatië aan de verwachting die ze hadden gekregen, net als Paulus. Dat moment dat de Heer Jezus hun leven binnenkwam, toen hun levensweg werd gekruist door de gekruisigde. En wat er toen is gebeurd, die hoop en verwachting die zijn gekomen, die waren zo bijzonder dat heel Paulus' leven daardoor werd gestempeld. Heel zijn hart vulde zich met dankbaarheid en vreugde. Waarom? Nou, we gaan dat vers even spellen, want als u dat zo op het eerste oog leest, dan komt het niet spannend en verwachtingsvol over, denk ik. Het gaat over die gerechtigheid, dat is voor Paulus zo'n sleutelwoord. Maar ik zeg nog even daarvoor, wij verwachten, vers 5, door de geest. Weet u nog even die preek, middagdienst over de islam? Toen stond ik hiervoor in de kerk met een kruis. En op de dwarsbalk, Vader, Zoon, Heilige Geest. En op die verticale balk stond, Vader, Zoon, Heilige Geest. Die verticale balk. Waarin het hart de Heer Jezus was en onderaan stond dan de Heilige Geest. En toen heb ik uitgelegd dat de Heilige Geest het is die je verbindt met de Heer Jezus. Die je in aanraking brengt met Hem. Hij werkt het geloof en verbindt je met de Heiland. En als je met Hem verbonden bent, dat bedoelt Paulus hier, uit het geloof, dan ontvang je een geschenk. Iets wat je mag verwachten. En dat geschenk is een kostbaar geschenk. Dat is de gerechtigheid. Nou ja, dat zal ons niet zoveel zeggen misschien. Dat is niet iets waar je nou erg warm voor wordt, of wel? De gerechtigheid, dat klinkt nogal abstract. Maar voor Paulus is dat niet abstract, maar is dat nou het hart van het evangelie? Hij kan zelfs in de Romeinenbrief, in Romeinen 1 vers 17 zeggen, want het evangelie van Christus, in het evangelie van de Heer Jezus wordt de gerechtigheid van God geopenbaard. En dat is evangelie, dat is goed nieuws. Wij verwachten de gerechtigheid, zegt Paulus. Je zou, om iets van de krachten van kunnen ervaren, die gerechtigheid moeten zien als een cadeau. Je bent jarig, jubileum en iemand geeft je een prachtig geschenk. Je moet het alleen nog wel even uitpakken. Wat zit er dan in die doos, in dat geschenk, waar Paulus zo verwonderd van is? Twee beloften in het bijzonder. De eerste belofte is dit. God belooft alles nieuw te maken. De gerechtigheid is de belofte dat God alles nieuw maakt. Als elke Jood geloofde ook Paulus dat er een dag zou komen dat God alles goed zou maken. Dat hij zijn volk Israël zou herstellen. Dat deze wereld die zo door de zonde uit het lood is geraakt hersteld zal worden. Die dag waar de profeten van spreken in Openbaringen, dat er geen zonde is, geen ziekte, geen lijden. Die dag in die toekomst dat God komt en dat hij het maakt zoals het door hem herstelt, zoals het door hem was bedoeld. Die gerechtigheid van God zou je kunnen weergeven met Gods nieuwe wereld. Gods nieuwe wereld komt en Paulus keek elke dag naar buiten. Daar zal ik vanmiddag wat meer over zeggen, naar of die dag al aanstaande was. En wat nou is het bijzonder, door de komst van de Heer Jezus heeft God die belofte bevestigd. Heeft hij zijn handtekening eronder gezet. Jazeker, wat ik heb beloofd, dat zal ik doen. Ik zal voor Israël en voor de wereld mijn belofte gaan vervullen. En alle gelovigen in het Nieuwe Testament, na de ontmoeting, als ze de Heer Jezus in hun leven hebben ontmoet, dan werd dat deel van hun verwachting. In alle gebrokenheid en zonde kregen ze perspectief. Want er komt een dag, ooit komt er een dag, zegt het lied. Ze kijken daar naar uit. En ik denk, gemeente, dat dat iets wat we eigenlijk weer opnieuw moeten herontdekken, die verwachting. En ook dat hartstochtelijk gebed dat God komt en dat hij alles goed maakt. Straks zullen we Psalm 130 zingen, daar zegt de dichter dat ook. Ik blijf de Heer verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. In al mijn klachten blijf ik de Heere verwachten. Wij verwachten, zegt Paulus. Maar het is niet alleen iets van de toekomst. Want er is nog een tweede belofte in die doos. Die gerechtigheid, ik zeg het maar met eigen woorden, is deze belofte dat God naar je leven kijkt door de bril van de Heer Jezus. Zal ik uitleggen, de gerechtigheid waar Paulus het over heeft, dat is een eigenschap van de Heere God. De Heere God is rechtvaardig. Hij is de gerechtigheid in eigen persoon. Dat betekent dat als Hij naar mijn leven kijkt, Hij haarfijn ziet wat daarin niet op orde is. God is heilig en volmaakt. Ik ben het niet. En dat was nou de worsteling van Luther, de reformator. Hoe kom ik in het reinen met de Heere God als ik naar mijn eigen leven kijk en zo mijn best doe? Het was zijn angst. Ik kan God niet ontmoeten. Die gerechtigheid, die kan ik zelf niet tot stand brengen. En toen ontdekte hij biddend dat dat niet is wat wij hoeven te doen, maar wat God schenkt. En toen ging, zegt hij, de deur van het paradijs voor hem open. En Paulus had dat ook ervaren. Niet alleen iets van de toekomst, maar in die ontmoeting met de Heer Jezus kwam die belofte naar hem toe. Ik zal alles wat je hebt gedaan, genadig vergeven. Want God heeft die last van de zonde, dat onvolkomene in ons leven, dat heeft hij op de schouders van de Heer Jezus gelegd. De lam dat naar de slachtbank is geleid. En hij heeft het weggenomen en verzoend. In de ontmoeting met de Heer Jezus kwam de bevrijding. Hij voor mij heeft alles gedragen. Wat ik niet kan, wat ik niet kon opbrengen, dat ontvang ik door met hem verbonden te zijn. Door mijn lege handen naar hem uit te strekken. En toen ontvang ik, mag ik dat geschenk ontvangen. Dat geschenk, dat heeft met vrijspraak te maken. Vergeving. De belofte van een nieuw begin. Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. En kijk maar naar het leven van de apostel Paulus. Hoezeer heeft hij zich tegen de Heer Jezus verzet. Maar in ontmoeting naar Damascus ging de deur van de hemel voor hem open. Het verzet werd gebroken en de genade zette toon. En hij wordt door God in dienst genomen. God richt hem op en zet hem in de vrijheid. Dat is het evangelie. Dat is de gerechtigheid waar Paulus het hier over heeft. Het is als met een boek. Misschien ken je het wel. Een van die akelige dingen is dat je woordjes moet leren op school. Die Engelse woordjes. Ik weet niet of het nog zo is, maar vroeger had je van die boeken en er stonden die woordjes in rood. Die moest je dan leren in zinnetjes en had je een rood velletje erbij als dat nog in het boek zat. En dan legde hij dat op de woordjes, zodat je ze niet kon zien en zo kon je oefenen. Nou, dat is het geheim, zegt Paulus. God kijkt naar je leven en hij legt dat rode velletje van de Heer Jezus erop en hij ziet niks. Dat is bijzonder. Als je denkt wat je hebt uitgevreten in je leven, de dingen die je fout hebt gedaan, die gebrokenheid. God kijkt ernaar en hij ziet het niet. Snap je dat? Nou, ik niet. Maar dat is nou juist het evangelie. Dat hij het in de Heer Jezus niet ziet. En die belofte heeft Paulus zijn leven gestempeld en veranderd. God had een begin gemaakt. In de Heer Jezus, dat velletje werd over zijn leven gelegd. En toen hij dat ontdekte, toen is die verwachting gaan groeien. Ik wil hem kennen, meer en meer, en de kracht van zijn opstanding. En Paulus is vooruit gaan kijken naar al die beloften die God nog had openstaan. Want hij had er iets van geproefd, van hoe goed de Heer Jezus was. Een zondig mensenkind als hij. En weet u, vanmorgen mogen wij dat ook doen. Die tafel, de maaltijd die we samen mogen vieren, gaat er eigenlijk over. Dat de Heer Jezus zegt, kom maar. Ik leg het velletje van mijn bloed over je leven. En de Vader kijkt en hij ziet niks. Kom maar, ik laat je delen in mijn gerechtigheid, in wat ik voor je heb volbracht. Door het rode velletje kijkt de Heer God en hij ziet niks. Is dat niet een wonder? Dan mag je over verwonderen. Hij ziet niet het fout in mijn leven, maar het werk van zijn eigen zoon. En daarom is het avondmaal ook een vreugdevol moment. Als straks de roepstem klimt, zegt de Heer Jezus, kom. Dan is dat de uitnodiging om op te staan. om kleur te bekennen. Te zeggen, ja Heer Jezus, ik heb u nodig. Wilt u mij aan tafel opnieuw verzekeren dat u het oordeel voor mij hebt gedragen? Wilt u er mij van verzekeren dat u doorgaat met uw werk in mijn leven? Wilt u mij opnieuw bevestigen van de vrijspraak dat alles is volbracht? Kan je soms zo naar verlangen? Als je terugkijkt naar je leven, naar de gebrokenheid die er is. Het verleden wat je meedraagt, dat het in één keer van je afvalt. Kan het zomaar gebeuren dat je aan tafel zit en dat je wordt aangeraakt, overweldigd door de liefde en de genade. Wonderlijk. Het is maar gewoon brood en het is maar gewoon wijn, maar er zit een diepe betekenis in. En dan mag je opstaan met verwondering, met het gebed in je hart. Heere God, laat mij vanmorgen ook proeven in wat u voor mij hebt gedaan, Heere Jezus. Leg dat velletje maar opnieuw over mijn leven. Geef me die vrijmoedigheid om te ervaren wat die gerechtigheid is. Vrijspraak en vergeving voor ik die het niet verdient. Weet u daarom, is dat zinnetje van de apostel Paulus zo bijzonder. Wij verwachten door de geest, doordat we verbonden zijn geraakt. En ik hoop dat het bij u en jou ook zo is. Doordat we verbonden geraakt zijn met de Heer Jezus. Die gerechtigheid die we al hebben ontvangen. De vergeving en de vrijspraak. Maar ook nog wat gaat komen. Wij verwachten door de geest de gerechtigheid waarop wij hopen. En we mogen daar vanmorgen met elkaar samen iets van proeven. Dankzij de Heer Jezus. Weet u welkom aan zijn tafel. Amen.